De dienstofferande in uw liefde aanbevolen en we zingen nu de overige versen uit de lofzang 3, 4 en 5. De lofzang van Zacharias 3, 4 en 5. Gelaten 3, vers 19 tot en met 22. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet de middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. In het voorafgaande heeft Paulus ons laten zien dat dat verbond met Abraham superieur is aan het verbond bij de Sinaï. Het is meer, het is beter, volkomener. Hij vindt het zo belangrijk dat we dat helder zien, dat hij nu de aandacht erop vestigt dat dat Mozaïsche verbond bij de Sinaï inferieur is aan de belofte, het verbond met Abraham. Dus eerst superieur het verbond met Abraham. Nu dezelfde zaken van de andere kant, het verbond bij de Sinaï inferieur. Het Sinaï-verbond is inferieur aan het verbond met Abraham. Dit raakt in de eerste plaats het doel waarvoor de wet gegeven werd. In de tweede plaats de mediators die de wet aan Israël gaven. En ten derde het resultaat dat de wet weet te bereiken. Het Sinaï-verbond is inferieur, minder dan het verbond met Abraham. Dat raakt ten eerste het doel waarvoor de wet gegeven werd. Ten tweede de mediators die de wet aan Israël gaven. En ten derde het resultaat dat de wet weet te bereiken. Dus ten eerste het doel waarvoor de wet gegeven werd. Gemeente, jongens en meisjes, het gevaar van het kerkelijk jaar is, nee, niet in het kerkelijk jaar zelf, om de heilsfeiten te gedenken, maar dat wij net als de heidenen in een cyclus leven, zoals bij de Baal. In het voorjaar wordt de Baal levend, in de zomer bloeit en groeit hij, in de herfst gaat hij weer onder, in de winter is hij dood. En dat vieren ze elk jaar opnieuw. Niet in een cyclus adventen, gaat u maar door. Wat dan? Wat Paulus doet. Want wij staan voor de wederkomst. Wij zitten in de nieuwe bedeling. En wat Paulus doet is vanuit die nieuwe bedeling om te beseffen wat de komst van Christus heeft teweeggebracht, terugkijken hoe het vroeger was. U ziet, dan zitten we niet in een cirkel die elke keer maar weer rondgedraaid wordt, maar dan zitten we op de tijdlijn die zich uitstrekt naar de wederkomst. En hij heeft zo laten zien dat dat verbond met Abraham, dat in Christus tot vervulling komt, superieur is aan de tussentijd van de wet. En nu laat hij dat verschil nog een keer zien, want we moeten het goed zien dat dat verbond bij de Sinaï inferieur is aan dat verbond met Abraham. Paulus stelt nu de vraag die ons eigenlijk, denk ik, al lang op de lippen ligt. Waartoe dient dan de wet? logische vraag die al bij ons leeft. Waarom dan de wet, als die wet minder is, inferieur is aan het verbond met Abraham? Waarom heeft God dan überhaupt die wet voor de tussentijd tussen Sinaï en de komst van Christus gegeven? Paulus, hoe zit dat? Die wet is toch ook door God gegeven? En de Joodse christenen leven naar die wet. Is het dan zo vreemd als wij als heiden christenen ons daarbij aansluiten? Wel, Paulus geeft in vers 19 het antwoord. Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht gekomen zou zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. De wet is toegevoegd door God zelf. Maar de Heere heeft dat gedaan met een bepaald doel, met een bepaalde bedoeling, namelijk omwille van de overtredingen. Dat betekent, God heeft die wet niet gegeven als een uitbreiding of een verdieping van zijn belofte aan Abraham. Het is misschien jammer dat Paulus er geen werkwoord aan toevoegt. Gegeven omwille van de overtredingen. Welk werkwoord moet je nou eraan toevoegen? Om de overtredingen bloot te leggen? Of om de overtredingen te begrenzen, in te perken? Of juist om de overtredingen te laten toenemen? Wel, elk van die aspecten vinden we her of der in de brieven van Paulus. Het is echter vooral, daarom is die wet gegeven om aan de mensen totale zondigheid te laten zien. Als wetsovertreder. Om bloot te leggen, te laten zien dat wij zelf God niet kunnen behagen. En om zo in ons leven behoefte te werken. Een doorleefde, beleefde behoefte aan ontferming en genade. De Heer wil zo Israël leren. Om uit te zien naar de vervulling van die belofte aan Abraham. De belofte van zijn verlosser, zijn verlossing. Dus de wet is gegeven om de adventverwachting een krachtige impuls te geven. Maar daarom moet juist de ernst van de zonde en ons verloren zijn duidelijk worden. Als er geen wet is, wordt dat niet duidelijk. Om een flauw voorbeeld te noemen, wij hebben nog meegemaakt, misschien zijn de jongeren jaloers, maar dat er voor de Rijksweg geen snelheidsbeperking was, in het algemeen wel op sommige stukken. Maar je kon dus nooit te hard rijden. Ja, iemand kon altijd hard rijden, harder rijden, zelfs denken dat hij heel goed reed. Zelfs als hij onverantwoordelijk reed, wat de naaste betreft. Maar dat kon niet bestraft worden, want er was geen wet. Toen die maximumsnelheden zijn ingevoerd, toen kwamen allereerst de snelheidsmaniakken die zich nergens iets van aantrokken, openbaar. En ze konden worden aangepakt. Nou, zo is het nou ook met Gods wet. De wet laat zien dat we overtreders zijn van de wil van God. En daar is de wet voor bedoeld, om ons bewust te maken van onze hopeloze schuld en dat het niet meevalt en dat we wel aardig netjes leven. Ons bewust maken, maar hoe zal ik dan verlost worden? Om een verlosser nodig te krijgen buiten onszelf. Zeg je daar amen op? Of ben je iemand die netjes leeft? Ja, wat kan je nog meer doen? Of ben je een gelovig iemand voor wie Jezus een vriend is en die aan Jezus extra steun heeft en zich bevoorrecht voelt over wereldse mensen die niet zo'n vriend hebben? Of is Jezus je verlosser? Een groot verschil. Omdat je hebt leren zien hopeloos verloren te zijn. En daar zijn die onmogelijke eisen van de wet voor bedoeld. Om ons er te van overtuigen en te brengen tot de erkenning dat wij zelf de hemel niet kunnen verdienen. Dat we verloren zijn en verdiend verloren gaan. Om in die vraag, in die nood, de verlossing te zoeken buiten onszelf door het geloof in de Zoon van God. Je kunt dat ook zien in de geschiedenis van Israël. Israël heeft dus de wet gekregen, die andere volken niet hadden, opdat dat Israël boven die volken zou uitmunten als een stad op een berg en anderen zou aantrekken. Maar is dat de geschiedenis van Israël? Integendeel. Het tijdperk van de richteren, en soms schijnt er even een opleving te zijn, koning David, koning Salomo. Maar dan zie je de zonden, de afgoderij weer binnenstromen en toenemen. De geschiedenis van Israël leidt niet tot een volksleven waarin God verheerlijkt wordt. Integendeel, als je eerlijk de geschiedenis leest, de zonde heerst in Israël. Zelfs zodanig dat zowel dat noordelijke rijk wordt weggevoerd in ballingschap, om nooit meer terug te keren, als het zuidelijke rijk wordt weggevoerd naar Babel. Dat is Israël. En dat maakt die wet duidelijk. En die functie heeft de wet nog steeds. Want de morele eisen van de wet in de 10 geboden zijn niet vernietigd. Ze begonnen niet en ze eindigen niet met de Mozaïsche wet. En er zijn dus zat mensen die geloven dat met die 10 geboden, zelfs Pechtold nam het ervoor op als begin van ons rechtsbestel bij Pauw aan tafel, om dominee Visser tegemoet te komen. De 10 geboden, menigeen denkt daar, ja, ik heb niet gelogen, ik heb thuis geen afgodsbeeld staan, ik ben niet vreemd gegaan. Van de week, ja, vul maar in. Zelfgenoegzaamheid. Maar lees dan eens de uitleg van de 10 geboden door de Heer Jezus in de bergrede. Wie de vrouw van een ander aanziet om haar te begeren, heeft al reden overspel bedreven. Wie tegen zijn broeder zegt, raka, dwaas, is rijp voor het helse vuur. Als je de wet geestelijk leert verstaan, wordt het in je leven, o God, als u recht zou treden, wie kan dan bestaan? En dat is Gods bedoeling om ons uit te drijven naar Christus. Als we ons niet bewust zijn hoe heilig de Heer is en hoe Hij ons ziet en wat dreigen op dat punt, wat dreigen we weg te glijden, waar is de heiligheid van God? Het licht van zijn heiligheid, als je voor de troon staat en dat licht gaat door je heen en om je heen scherper dan röntgenstralen, wie zal dan bestaan? Maar hoeveel mensen leven in deze wereld rustig naar hun dood toe, omdat ze denken we leven fatsoenlijk, ik ben niet verworden door de geest van de criminaliteit. Ik ben nog sociaal. Ik wil rustig voor de buurvrouw die haar heup gebroken heeft de kliko buiten zetten. Maar als een mens zichzelf niet ziet in het licht van Gods heiligheid, is het wel mooi dat verhaal van de herders over de engelen. Maar kom je zelf niet in beweging naar de kribbe om hem aan te nemen uit de handen van de Vader? Zo gij in het recht zou treden. En dan al die geboden, wie kon 's avonds rustig gaan slapen in de zekerheid, ik ben er vandaag geen één vergeten. En ik heb ook onwetend niet één gebod overtreden. Wel, de regering van die wet, zegt Paulus, duurde totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En daarom klinken er lofzangen aan het begin van Lucas. De lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria, de lofzang van de engelen en de herders die heen gaan, lovende en prijzende God, totdat Christus kwam. Want dat kind in de kribbe is het enige ware zaad van Abraham. Hij is Adam in ongeschondenheid. Met het beeld van God wat er al uitkomt op jonge leeftijd, weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader. Christus. En dat is het doel van de wet. Een tuchtmeester tot Christus uitdrijven, bij de hand nemen als een pedagoog en leiden tot Christus. Dat is het doel van de wet. Opdat dat het de Joden zou duidelijk worden dat de wet zelf niet het antwoord is op onze nood. Van het probleem van de zonde. En de tweede mededeling die hierin ligt is dat God nooit de bedoeling gehad heeft om heel die wet eeuwig te laten duren. De jurisdictie van die wet eindigt bij dat kind in de kribbe, bij dat kruis op Golgotha. Want die wet is ondergeschikt aan wat God beloofd heeft. En daarom eindigt die wet als het beloofde zaad gekomen is. Dus de Heer heeft altijd die wet alleen maar bedoeld als een tussenmaatregel. En dat is verbazingwekkend voor de judaïsten. De mond valt open. Hoe kan een rechtgeaarde Jood dat beweren? Want zij denken juist, die wet zal eeuwig duren. Maar de wet die vooraf ging aan de komst van dat kind in de kribbe, was er alleen om te openbaren de diepte, de kracht van de menselijke zonde. Om de schijnwerper erop te richten, wat de wet in eeuwigheid niet kon. Bewerkt dit kind in de kribbe, door het leven van Adam te leven en de straf van Adam te ondergaan. De wet is inferieur aan de belofte. Dat blijkt ook. Ten tweede, uit de mediators die de wet aan Israël gaven, dat die wet veel minder is dan die belofte die God aan Abraham deed. Laat Paulus ook nog op een andere manier zien, namelijk door de zinsnede. En zij is door engelen, in de hand van de middelaar beschikt. De judaïsten zeggen de wet is het hoogste. En dat projecteren ze terug. De Joden, de rabbijnen leerden dat Abraham, terwijl hij de wet nog niet kende, uit zichzelf al die wetten hield. En dat hij daarom als beloning de besnijdenis kreeg. Terwijl de Bijbel zegt, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Voor hen is de wet het hoogste, maar Paulus zegt dat verbond met Abraham, waar ook de lofzang van Zacharias van zingt en terecht, is veel hoger, veel rijker. Let maar op. De belofte is door God zelf direct aan Abraham gegeven. Zoals een vriend met zijn vriend spreekt. Die belofte van de verlossing, van de eeuwige straf, is God zo kostbaar, die laat hij niet door een ander overbrengen. Hij geeft hem direct. Maar bij de wet zijn middelaars, mediators nodig. En dan heb je dus twee partijen als daar een mediator nodig is. Let wel, de wet komt van God. Hij is ook aanwezig bij Mozes op de Sinaï. Maar hij is niet aanwezig zoals hij bij Abraham in menselijke gedaante aanwezig was. Dat Abraham hem kon zien. Mozes heeft ernaar verlangd. Toon mij uw heerlijkheid. Maar de Heer zegt, dat kan niet. Je kunt me niet zien en leven als sterfelijk wezen. Maar dan komt dat kind in de kribbe. Daar mag u het aangezicht van de Vader zien, in gunst tot u gewend. Dat is zo waarachtig, dat Jezus zelf later zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nog rijker dan bij Abraham. Want in hem mag u de heerlijkheid van God zien. Johannes roept het met verwondering. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat een wonder zonder verschrikken. Mogen die herders, die door de wet gans en al verdoemd werden en die niet meetelden bij de bewakers van de wetteschriftgeleerden, zonder verschrikken mogen ze komen en knielen bij de kribben. Zonder dat er vuur uit de hemel komt. Integendeel, de liefde God straalt hen tegen. Dat is het kerstevangelie. Zo mag hij stralen. Ommekeer. Maar hoe was dat met de wet? Directe belofte aan Abraham. Maar de wet door middelaars gegeven. Welke middelaars? Allereerst door engelen. Door engelen in de hand van Mozes. En dan de tweede groep middelaars door Mozes bekendgemaakt aan Israël. Dat is voor ons een wat tamelijk nieuw gegeven, denk ik. Nooit zo gehoord, denk ik, op school en ook niet gehoord zo zelf bij de Bijbelse geschiedenis. Door engelen. De boeken van Mozes vertellen er ook niet veel van. Eigenlijk maar één keer. Dat is in Deuteronomium 33 vers 2, vlak voordat Mozes sterft. En hij terugkijkt op de levensweg. En het handelen van God met Israël. Dan zegt hij in hoofdstuk 33 vers 2. Ja, laten we het maar opzoeken. Deuteronomium 33 vers 2. De Heer is van Sinaï gekomen. Als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen aan zijn rechterhand. Was een vurige wet voor hen. Daar zult u nog niks opmerken. Maar de Septuagint, u weet de vertaling van het Hebreeuws naar het Grieks, heeft dat veranderd in engelen. En niet onterecht. Ik zou nog een paar teksten tussendoor kunnen noemen, zoals Psalm 68, vers 18. De strijdwagens van God zijn 2 × 10.000, ontelbare duizenden. De Heer is bij hen een Sinaï, waar de wet gegeven werd in heiligheid. En Psalm 104. Maar laten we eens gaan naar de reden van Stefanus in Handelingen. 7 vers 3 en 50. Waar Stefanus tegen de Joodse leiders zegt, daar hebt u het, u die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. En dan gaan we nog één tekst opzoeken, dat is Hebreeën 2. Hebreeën 2. Dan vers 1 tot 3. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Het evangelie. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was. En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Hoe zullen wij dan ontvluchten als we zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. U ziet, Stefanus, Handelingen 7, Hebreeën 2, verbinden het geven van de wet met de engelen. En de engelen hebben hem gesteld in de handen van Mozes. die met de 10 geboden de berg afkwam, die de andere wetten heeft opgeschreven voor Israël. En dat is wat Paulus benadrukt, daar zijn mediators bij betrokken geweest. De wet komt bij God vandaan, net als de belofte, maar anders. Engelen zijn groot, Mozes een groot man, maar ze waren alleen maar mediators, middelaren. Dat is dus heel anders dan de belofte die God van aangezicht tot aangezicht zelf aan Abraham heeft toegezegd. En daarom moeten zij engelen en Mozes niet verheffen boven God zelf. En Paulus voegt eraan toe. Dan ga ik terug naar de tekst. Vers 20, en de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Wanneer heb je mediator nodig? Ja, als er twee partijen zijn, die tegenover elkaar staan, en zonder de bemiddeling van de mediator elkaar niet ontmoeten kunnen. Nou, schrijft Paulus, let eens op. Bij het Mozaïsche verbond was het zo ingewikkeld, het zondige volk tegenover God, dat er zelfs twee partijen van mediators nodig waren. De engelen en Mozes. Dat benadrukt ook, in tegenstelling tot de belofte en de omgang van de Heere met Abraham, als een vriend met zijn vriend spreekt. Wat een afstand. Wat een afstand. En de beloften van dat Mozaïsche verbond, die zijn er ook. Zijn afhankelijk van het onderhouden van de wet. Die beloften zijn voorwaardelijk. Die persoonlijk en als volk kreeg je die belofte alleen als je handelde en wandelde in de wegen van de Heere in overeenkomst met de wet. Vervloekt is wie niet doet hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En nou bleek niemand daartoe in staat. Het Sinaï-verbond faalde omdat Israël het niet deed. Het niet kon doen. Terwijl het moest doen. En Israël de voorwaarden van het verbond verbrak. En hoe was dat nou bij Abraham? Niks, geen mediator. God zelf is direct naar Abraham gegaan. Daar zijn geen twee partijen, zoals bij dat zondige Israël. God is één. De Heere sluit het verbond ook eenzijdig. Het is de Heere alleen die tussen die driejarige delen van de dieren doorgaat. Eenzijdig. God is één. Dat is een van de meest fundamentele belijdenissen van Israël in het Oude Testament. Hoor Israël, de Heere uw God is één, is een enig God. En in Romeinen 3 vers 30 doet Paulus daarop een beroep. Op de eenheid van God om daarmee te onderstrepen. Er kan maar één weg van verlossing zijn. Ziet u het verschil? Nou, ten derde is dat ook in het resultaat dat de wet weet te behalen. Paulus gaat nog verder. Iedereen voelt nu de tegenstelling tussen de wet en de belofte. Maar hoe zit dat? Vers 21, Paulus zegt, is dan de wet in strijd met de belofte van God? We voelen de tegenstelling. En nu zouden we op grond van het voorafgaande verwachten dat Paulus zou zeggen, ja, de wet is in strijd met de belofte. Maar wat antwoordt hij? Net tegenovergesteld. Hij zegt, volstrekt niet. Hoe kan hij dat zeggen? Nou, lees maar mee. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Als Paulus zegt volstrekt niet, de wet en de belofte zijn niet met elkaar in strijd, dan wil hij dat niet gladstrijken en zeggen alsof ze dezelfde functie hebben. Nee, ze stemmen hierin overeen dat God ze allebei een plek gegeven heeft in zijn verlossingsplan. De belofte om de deur te openen en de wet om naar de deur uit te drijven. Die wet, die moet nooit afgeven op de wet. De wet is door God gegeven. De wet, daarin is de wijsheid van God. Maar die wet, en God heeft hem daar ook niet voor gegeven, is geen bron van leven. De wet kan ons niet redden. De wet kan geen leven geven. Zo werd in het judaïsme de wet wel gezien als de weg van het leven en naar het leven. En ze dachten ook, hoe meer studie ze van de wet maakten, hoe meer leven ze kregen. Maar dat is ijdel. Paulus gebruikt een ander argument. Om te tonen dat de wet geen leven produceren kan. De wet, hè, laat zien hoe wij zouden moeten leven, niet alleen aan de buitenkant. Dat is vrij makkelijk. Dan kun je een gezicht trekken, het hoofdje wat scheef, niet aan de buitenkant. Maar van binnen, in je hart, in je wil, in je zinnen, om God te dienen met al je kracht. Maar dat kan de wet niet geven. De wet laat zien hoe ik zou moeten leven. Maar de wet kan mij niet geven de lust en het vermogen om zo te leven. De wet kan wel je leven aan de buitenkant reguleren, net als de verkeerswetten. Al heb je een bloedhekel aan stoplichten, dat je toch ervoor wacht, omdat je niet weet of er een kind komt overfietsen. Maar die verkeerswetten zelf kunnen ons geen lust geven om zo te leven. Dat is geen excuus. Als u wordt aangehouden, moet voorkomen vanwege ongelooflijk veel te hard rijden. Zult u geen advocaat vinden die zegt, ja meneer de rechter, u moet dit seponeren. Want in de wet vinden we niets wat nou een uitdaging is en verlangen geeft om ons eraan te houden. Dat is het probleem van de wet niet. Dat is het probleem van ons. De wet is niet fout. Gods wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar de wet wordt krachteloos gemaakt, niet door een tekort in de wet, maar door mijn menselijke natuur, dat er tegen inbruist. En dat leven dat nou God eert, vind je alleen in de kribbe. Hij ligt daar om God te eren. En als je daar leert knielen en je hart wordt gebroken, dan is de eerste vraag die uit je mond komt, denk maar aan Paulus zelf. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat een machtig wonder. En dat is wat we nodig hebben. Je ziet dat bij Israël. Ze zijn verlost uit de slavernij van Egypte. En het was om gek te worden, dag en nacht, 7 dagen per week, als slaven met de knoet voortgedreven. En ze worden verlost uit Egypte en ze krijgen de wet. En werkt dat bij hen nou verlangen om in de woestijn huppelend God te loven? Het is één murmureerweg. Onmogelijk en ga de tijd van de richter maar door en ga maar verder. Wat een verschrikking. Bovendien zegt Paulus, als de wet dat zou kunnen, zou die wet een alternatief zijn voor de genade en voor de redding door het geloof in Jezus Christus. Dan zou de dood van Christus tragisch overbodig zijn. Dan zouden die overbodig zijn. Dan was de wet genoeg geweest. Maar zo is het niet. Die wet verleent geen lust om God te verheerlijken. Die wet verwekt geen leven om God te verheerlijken. Die wet schenkt ons geen gerechtigheid. De wet openbaart alleen de enige uitgang uit de ellende en verdoemenis. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. En zo schrijft Paulus in vers 22. Maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Ik hoop dat het helder en duidelijk voor u is en dat u het ook beleeft. Dat de wet geen alternatief is voor het geloof in de kruis, de dood en de opstanding van Jezus Christus. En daarom heeft de Bijbel alle mensen opgesloten onder de kracht van de zonde. We zijn allen verloren. We missen allen de heerlijkheid van God. En dat is geen hel en verdoemenis. Dat is de werkelijkheid. Het is juist verdoemenis en hemel. Het wordt ons verkondigd. Want in die duisternis komt de boodschap van de engel. Dat heden u geboren is. Voor een ieder van u. De zaligmaker. Welk is Christus de Heere? Dat is het geheim van de schrift. Opgesloten. Betekent ook omsluiten. Alles ligt onder de paraplu van de wet. En zo wordt alles tot zonde. En er wordt geen uitweg overgelaten. Dat is de kerk van het Oude Testament. Ze zitten gebonden onder de banden van de dood. En wie het verstaat en geestelijk is. Ook daar zijn die beloften bijvoorbeeld van Jesaja. Zo'n verkwikking voordat God heil zal zenden uit Sion. En dat is de waarde van de adventtijd. Met eerbied gesproken. Daar rinkelen de sleutels. Waarmee Christus de poort van de gevangenis zal openen. En als je uit de poort bent gegaan in het licht van de zon der gerechtigheid en de vrijheid en de blijdschap van het geloof, dan kijk je terug naar die adventtijd en zeg je, wat een wonder, zo'n radicale verandering, dat die belofte aan Abraham vervuld is en getriomfeerd heeft. Bevrijding door die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. En dat is de boodschap van kerst. U mag de gevangenis uit. U mag onder de verdoemenis vandaan. Door het geloof in de gekruisigde. En een andere uitgang is er niet. Er is geen achteruitgang voor mensen die netjes leven. In de duisternis van de gevangenis kan dat netjes aardig netjes lijken. Maar als dat netjes komt in het licht van Gods aangezicht, sta je niet in je hemd, maar in je naki. Zoals Adam naar de zondeval en die vijgenbladeren verschrompelen. Er is maar één uitgang. Jezus Christus. Door het geloof in Jezus Christus. En daar zet Paulus een dikke streep onder. De beloofde erfenis wordt niet gegeven hen die netjes centimetertje voor centimeter of door hun stille tijd of door dit mag niet en dat mag niet, dat die elke keer een eindje vooruit komen. Maar aan verlorenen die erkennen dat die gevangenis verdiend is en die zien op die Christus alleen. Dan wordt het vrede op aarde. Bij mensen van het welbehagen. En dan wordt het een en al verwondering. Komt verwonderd u hier mensen. En wie zal vatten de diepte van de wijsheid en de kennis van God? Wie zal de betekenis uitspreken van dat kind in de kribbe? Wie hij is, wat hij doet, zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, zijn weg en werk zijn gans volmaakt. En daarom is de vergeving van de zonde voor wie in hem gelooft. En wie zo in hem gelooft als redder van jou als verlorene, heeft het eeuwige leven. Wordt het gerekend tot gerechtigheid, dat geloof. En daarom niet die heidense cyclus, maar vanuit de kribbe terugblikken in de heilsgeschiedenis. Het begin zien in de belofte aan Abraham. De tussentijd met de wet. En iedereen bleef gevangen. Om te zingen in verwondering. Met Zacharias in het verstaan. Zoals we dat gezongen hebben. Zingt u mee? Amen. 98, nu het eerste vers. En na het dankgebed vers 2.